Dus van de regenboog. Goedemorgen, ik ben blij verrast om zoveel nog op deze ochtend te zien die hier zitten of die thuis meekijken op de livestream. Dat jullie het jaar goed zijn begonnen door hier te komen en misschien na een hele zware slapeloze nacht toch bent gekomen om God te aanbidden. Deze eerste dag van het jaar. Ook van mijn kant, voor degene die ik nog geen hand geschud heb, de beste wensen voor 2023. Ik weet niet of jullie dit jaar al goede voornemens hebben. En misschien denk je, oh, goede voornemens, ik had dat moeten bedenken. Nou, geen paniek. Ik heb het makkelijk gemaakt. Ik heb het beste voornemen voor 2023 bedacht. Voor iedereen. En het is niet alleen voor jezelf, maar ook voor de hele regenboog. En misschien zelfs voor de kerken nog daarbuiten. Want ik heb hier namelijk iets. Hier namelijk iets wat ik samen met mijn zoontje had willen maken. Uiteindelijk heb ik het vooral gedaan, heeft hij toegekeken. Wie kan mij vertellen wat dit is? Als ik het aan de jongens en meisjes vraag, wat heb ik geprobeerd om te maken? Wat moet dit voorstellen? Ik zie je vinger. Een kerk, precies. Een kerk van klei. Nou, stel ik zou dit kapot willen maken. Stel dat zou ik willen doen. Wat zou dan, als ik jou vraag, de makkelijkste manier zijn om dit kapot te maken? Wat denk je? Jij? Wat zeg je? De hamer erop. Dan moet ik eerst een hamer pakken. Dat is wel heel veel moeite, hè? Heel simpel denken. Wat is de makkelijkste manier? Op de grond gooien, maar dan doe ik het eigenlijk niet zelf. En dan doet de zwaartekracht het werk. Iemand anders? Heel simpel denken. Daar zie ik een vinger. Met een deegroller. Je zit in de goede richting. Gewoon plat drukken, toch? En wat is ook makkelijk? Precies, als je het precies andersom doet. Kapot scheuren. Nou, precies. Dat is een hele mooie verwoording. Dus de makkelijkste manier, als ik dit kapot zou willen maken, zonder het te veel in te spannen, is kapot drukken en uit elkaar trekken. Nou, dat ga ik nu niet doen. Als een van jullie dat straks heel graag wil doen, mag dat. Maar dat doe ik niet. Als mijn zoontje dit gemaakt had, dan zou ik dat niet willen doen omdat ik mijn zoontje daarmee niet wil kwetsen of wil pijn doen. Die maak ik daar erg verdrietig mee als hij dit gemaakt had. Maar er is echter wel iemand die de echte kerk maar wat graag kapot zou willen maken. En dat is de duivel. En hij wil de kerk dus kapot maken door te drukken en te scheuren. In elkaar te duwen en uit elkaar te trekken. Oftewel, de kerk door verdrukking te vervolgen en door dwaalleren en verdeeldheid te zaaien uit elkaar te trekken. Dat zijn eigenlijk de hoofdmethodes van de duivel om de kerk aan te vallen. En vanmorgen wil ik met jullie gaan kijken hoe wij hier als kerk, als regenboog, ons hier tegen kunnen verweren. Want reken maar dat de duivel ons ook met onze gemeente bezig is. Want hier in de regenboog en ook in andere kerken in Nederland bidden we vaak voor onze broeders en zusters in landen heel ver hier vandaan die vervolgd worden. In landen als Pakistan of China of Noord-Korea. En dat is heel goed. Dat moeten we ook blijven doen. Want in veel landen gebruikt de duivel de overheid om de kerk plat te drukken. Om de kerk kapot te maken. Dit was in de vroege kerk ook al het geval. Ik ga even wat lezen uit Openbaring 2, vers 10. Dan schrijft, daar staat in de brief aan de gemeente in Smyrna. Dan zegt de Heer Jezus, wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. En misschien heb je ook wel door dat in Nederland wij als gelovigen ook niet meer zo geliefd zijn als vroeger. Kijk, het is natuurlijk niet eerlijk om onze populariteit te vergelijken met wat onze broeders en zusters in andere landen mee te maken krijgen. Maar het is wel dezelfde duivel die daarachter zit. Die zowel hier als daar de druk op de kerk vergroot om de kerk kapot te maken. Nou, als er iemand is die daarover kan meepraten, dan is het Paulus. Die heeft heel veel te maken gekregen met vervolging. En daarvoor wil ik vanmorgen stilstaan met de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Dus als u de Bijbel voor zich heeft, open hem naar 2 Timotheus. 2 Timotheus hoofdstuk 3. Want uit ervaring wist Paulus dat vervolging nou eenmaal onderdeel is van waar je als gelovige mee te maken krijgt. Ik lees 2 Timotheus 3, vers 10 tot en met 12. Daar schrijft hij, maar u, dus Timotheus, hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit al die vervolgingen heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, oftewel iedereen die echt Jezus wil volgen, die echt dat verlangen heeft, zullen vervolgd worden. Dat is nogal een uitspraak. Dit zijn dus de woorden van Paulus in de waarschijnlijk laatste brief die we van hem hebben. Broeder, mag ik je vragen, wat merk je op je werk of op school van die vervolging? En zuster, ervaar jij weerstand als jij echt Jezus probeert te volgen? Want eerder in de brief, 2 Timotheus 3, omschrijft Paulus de kenmerken van de mensen die het de kerk heel moeilijk gaan maken in de laatste dagen. Daarvoor wil ik ook lezen uit 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 5. Daar waarschuwt hij Timotheus. Dan schrijft hij, en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dit klinkt mij akelig bekend in de oren. Toch, ondanks dit alles, is vervolging niet waar Paulus het meest voor vreesde. Want in deze brief aan Timotheus geeft hij hem dus instructies hoe hij de gemeente in de grote stad Efeze, dat is waar Timotheus was, hoe hij de kerk daar op het rechte pad kan houden. En in Handelingen lezen we dat Paulus dus in deze stad 3 jaar daar gewoond heeft, intensief gewerkt heeft om daar de kerk toe te rusten. Maar op een gegeven moment trok hij dus naar Jeruzalem om daar uiteindelijk dus ook gevangen genomen te worden. En bij zijn vertrek uit die stad waarschuwde hij de oudsten voor, niet voor vervolging, maar voor dwaalleraren. Want dwaalleraren misleiden de gemeente. Ze zaaien verdeeldheid waardoor de kerk uit elkaar gescheurd wordt. En ik wil een paar woorden uit die afscheidsrede van Paulus aan de oudsten even voorlezen. Dat is in Handelingen 20, vers 29 tot 31. Daar zegt Paulus in zijn afscheidsrede, want dit weet ik, dat na mijn vertrek vredewolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om discipelen weg te trekken achter zich aan. He, dus dat krijg je een scheuring. Daarom, wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Want het voordeel, een van de weinige voordelen aan die vervolging, dat drukken, is dat de kern harder en sterker wordt. Je wordt als kerk letterlijk dichter naar elkaar toe gedrukt. Daarom zegt Paulus ook dat we ons moeten verheugen in verdrukking in Romeinen 5. Verheug je in verdrukking. Een bekende uitspraak van een kerkvader Tertullianus is, Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Wat het betekent, is iedere gelovige die toen destijds, rond het jaar 200 dus, gedood werd, dat waren er veel, op de meest afschuwelijke manieren. Voor iedere gelovige die dus die verschrikkelijke dood stierf, kwamen er weer een stuk of 10 bij. Omdat ze zo geïnspireerd waren door, wauw, ze houden echt stand tot in de dood. Dus zelfs zoiets vreselijks als vervolging kan nog iets moois brengen. Maar dat geldt niet voor dwaalleraren en voor dwaalleren die worden verspreid. Hier moeten we dus ons dus ook zeker niet in verheugen. Sterker nog, dwaalleraren moeten we vandaag de dag veel meer vrezen dan vervolging. Niet alleen omdat het niet waarschijnlijk is dat dit jaar in Nederland massaal vervolging tegen de kerk gaat uitbreken in Nederland. Het kan, maar niet waarschijnlijk. Maar ook omdat verdeeldheid en dwaling veel geniepiger en subtieler gaat en van binnenuit gaat. Dat is ook de reden, broeder en zuster, en misschien hoor je dit nu voor het eerst, maar dat die broeders en zusters waar wij soms voor bidden, voor de vervolgde kerk, die bidden ook voor ons. Niet dat we niet worden vervolgd, want dat worden we eigenlijk niet echt, maar wel dat wij als kerk één zijn, niet toegeven aan de wereld en daardoor verdeeld raken. Maar ja, wat moest Timotheus hier tegen doen? En dus ook indirect, wat moeten wij daartegen doen? Tegen het gevaar van verdeeldheid en van dwaling. Wat moeten wij daartegen doen? Nou, gelukkig komt Paulus met een antwoord. In 2 Timotheus 3, dan lees ik even door vanaf vers 13. Dan zegt Paulus, maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Dan komt de oplossing. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u voor jongs af aan de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Want heel de schrift is door God ingegeven. Letterlijk staat er door de geest beademd. Dus als je je hand voor je mond houdt, doe maar eens allemaal, hand voor de mond houden. En dan zo, en dan gewoon praten tegen je hand. De lucht die je voelt tegen je hand. Dat is hoe intiem de Bijbel de woorden zijn van de Heer. Van als je die woorden hoort, dat is als het ware de adem van God. Vers 16, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus de oplossing voor verdeeldheid en dwaling, dat zijn dus niet kerkleiders, want die kunnen vallen. Niet de regering, want die kan door de duivel tegen je gebruikt worden. Zelfs niet je vrienden of je familie, je broeders of zusters hier, want ook zij kunnen misleid worden en het geloof verlaten. Nee, het enige wapen waar Paulus op vertrouwde en waar ook wij dus op mogen vertrouwen, is de Bijbel, is het woord van God. Dat is onze enige manier om deze strijd te winnen. Misschien denk je wel, joh, waarom gebruik je zulke militaire taal? Nou, omdat Paulus dat ook doet. Want in de brief aan dezelfde gemeente, de brief van Paulus aan de Efeziërs, daar schrijft hij uitgerekend aan die gemeente over de geestelijke wapenuitrusting. In Efeziërs 6, vers 11 schrijft Paulus dat hij dat schrijft, zodat we de geestelijke wapenuitrusting kunnen aandoen om stand te houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dus daar hoort dat dus ook bij. Want hoe doen we anders vandaag die wapenuitrusting aan? De riem van de waarheid, het borstharnas van gerechtigheid, de sandalen om het evangelie mee te verkondigen, het schild van het geloof om de pijlen van de vijand op te doven, de helm van de zaligheid, het zwaard van de geest. Wat anders is de bron van al die waarheden waar we over lezen? Waar anders leren we over het evangelie? Daarom, broeders en zusters, voor het welzijn van je eigen ziel en van de regenboog en de hele kerk in de hele wereld, maak van 2023 je Bijbelleesjaar. Ik heb begrepen dat een groot aantal van jullie al een jaar lang nu de Bijbel leest, of op zijn minst is begonnen. En er zijn een aantal afgehaakt. Ik ben zelf ook heel slecht in jaarlijkse leesplannen, dus dat begrijp ik. Maar ik moedig je echt aan, begin er weer aan. Laat vandaag weer beginnen van, ik ga toch weer lezen. Dit jaar ga ik de Bijbel lezen. En dit jaar ga ik me elke dag een stukje, met die vergelijking met de mandarijntjes die Marco een tijdje terug gebruikte, één mandarijntje, één partje voor God. Dus als je hier nog niet mee bezig bent, als je afgelopen jaar weinig Bijbel gelezen hebt, broeder, zuster, ik roep je op, ga dit jaar, laat dit jouw Bijbelleesjaar worden. Ik ga met jullie bidden. Heer, ik dank u voor dit jaar, voor de dingen die zijn gebeurd, of ze nou mooi waren of niet mooi. Ik wil u danken dat u erbij was. In moeilijke tijden, in mooie tijden, in de mensen die we hebben mogen verwelkomen in deze wereld, zoals mijn dochter, of de mensen die we moeten hebben, waar we vaarwel tegen hebben moeten zeggen. Heer, u bent erbij. Heer, dank u dat u gesproken hebt door uw woord, dat we een vaste, zekere basis hebben. Heer, help ons om daar ieder jaar van te genieten. En iedere dag dit jaar. Dat we zo steeds beter mogen weten wat die waarheid is die ons is toevertrouwd. Wees ons nabij, Vader, dit hele jaar. In Jezus' naam. Amen.